Ik kreeg van Trees de vraag om te spreken over jaarthema, de essentie van het christelijk geloof. En het jaarthema dat is pas in september begonnen, want jullie hebben natuurlijk dat allemaal al lang gehoord. Ik heb er op Facebook aangekondigd dat ik daarover hier zou spreken en toen zette iemand daaronder, weten ze dat in Loppersum dan nog niet? Waarop ik terugschreef, weet jij het? En toen kreeg ik zo'n verward verhaal, dus ik hoop dat die persoon vanmorgen ook hier is, want er kan nog veel ervan opsteken. Ja, er is heel veel over te zeggen. Er was nog iemand die reageerde, ach, essentie, dat klinkt net als een droge boterham, geef mij maar een rijk ontbijt. Daar heb ik ook op geantwoord. Ik zeg, die rijkdom van jouw ontbijt, dat is nou juist precies de essentie waar ik het over wil hebben. Nou, ik zal je vertellen wat voor veel mensen de essentie is. En daar wil ik het niet over hebben. Voor heel veel, ik zal je een voorbeeld geven. Jaren geleden voor de EO-microfoon hadden zaterdagavond een panel. Heb ik 29 jaar gedaan. Was wel leuk. We groeiden steeds meer naar elkaar toe. In het begin was het nog een beetje hakketakkerig. Maar we groeiden steeds meer naar elkaar toe. En een van die andere sprekers die zei tegen mij voor de microfoon, Willem, ben je het er niet over eens? Het hele evangelie kun je samenvatten in twee woorden. Zonde en genade. Ik zei, nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik vond het wel sneu voor die man. Want ik denk dat heel veel christenen in Nederland precies hetzelfde zouden zeggen. Het evangelie van Gods genade voor arme zondaren, dat is een mooi evangelie. Dat is heel goed. Die houden we er vooral in. Maar die kun je samenvatten inderdaad in 15 seconden. Je bent een zondaar van nature. En als je zo doorgaat, dan eindig je in het eeuwig verderf. Maar gelukkig, de Heer Jezus is gekomen om zondaren te redden. En als je gelooft dat hij ook voor jouw zonde aan het kruis gestorven is, dan mag je behouden worden en dan ga je straks als je sterft naar de hemel. Nou, dat is de essentie van het geloof, dus we kunnen nu weer naar huis gaan. Maar ik heb u al aangekondigd, daar wil ik het juist niet over hebben. Vanaf september zijn jullie al bezig, dus neem aan dat dat aspect al uitvoerig aan de orde is geweest. Ik denk wel eens een keer, we gaan lezen uit het Johannes-evangelie, dan kan je dat voor eens opzoeken. Ik denk wel eens een keer dat Johannes, die heeft waarschijnlijk zijn evangelie als laatste geschreven. Dat hij bij zichzelf dacht, nou ja, dat probleem van de zonde en de oplossing daarvan, dat is heel belangrijk. Maar dat weten ze nu wel na Matthäus, Marcus en Lucas. Laat ik het hebben over dat wat daarna komt. En het eerste vers dat we gaan lezen, ken ik uit mijn hoofd. En jullie ook. Johannes 3, vers 16. Ik heb eens een keer van een evangelist gehoord in Amerika, Henry Morehouse. Die heeft 14 avonden gesproken over Johannes 3, vers 16. Dat vond ik wel knap, hè? Ik ga lezen uit de beste vertaling van het Nieuwe Testament die we in het Nederlands hebben, de Taylorsvertaling. En er is een nieuwe versie van uit. Net. Vers van de pers. Hoe die klinkt, dat kun je nou horen. Trouwens, vers 16 klinkt hier echt niet zoveel anders, hoor. Daar staat dit. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen. Mooi. Jullie zijn het met Johannes eens. Dan zal hij blij om zijn daarboven. Johannes 17. We gaan nog even verder. Die heb ik niet opgegeven, dus die zal ook niet geprojecteerd worden. Johannes 17, vers 1b. Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven geeft. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u hebt gezonden. En nu gaan we naar de eerste brief van Johannes. En wel naar het eerste hoofdstuk. Ik lees in totaal 4 schriftplaatsen voor. We gaan nu naar 1 Johannes 1. En daar lezen wij vers 2, 1 Johannes 1, vers 2, en het leven is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook u met ons gemeenschap hebt. En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat onze blijdschap volkomen is. En tenslotte uit hoofdstuk 5, 1 Johannes 5, vers 20... En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Nou, jullie hebben wel gehoord wat het kernbegrip is dat in alle vier deze gedeelten voorkomt. Eeuwig leven. Ik heb in mijn jeugd een keer een preek gehoord van iemand. Die kwam uit Groningen, maar dat doet er verder helemaal niet toe. Provincie Groningen. En die zei, van Johannes 3, vers 16. Dit is de meest onbekende tekst in de Bijbel. Daar was ik nogal verbaasd over. Ik vond het ook een beetje overdreven, dat vind ik nog wel. Maar ik snap ook wel wat hij bedoelde. Want heel veel mensen zouden zeggen, dit is de meest bekende tekst in de Bijbel. Die kan elke christen wel uit zijn hoofd opzeggen. Waarom zei hij dan die tekst zo onbekend is? Hij zei omdat die mensen die tekst lezen alsof er staat opdat een ieder die in Christus gelooft straks naar de hemel gaat. Maar dat staat er niet. Of opdat een ieder die in Christus gelooft straks of nu al vergeving van zonde ontvangt. Maar dat staat er ook niet. Of opdat een ieder die in hem gelooft verlost wordt van de zonde, de dood en de duivel. Prachtig. Dat staat er ook niet. Er staat opdat een ieder die gelooft eeuwig leven heeft. Nou ben ik schoolmeester van beroep, dus ik heb op zo'n moment altijd de neiging om met de microfoon de zaal in te lopen. Dat kan makkelijk, want ik zit niet op het podium. Ik kan zo maar naar jullie toe en het microfoon onder je neus houden en zeggen, wat is dat, eeuwig leven hebben? Uit de resultaten daarvan zou je merken, dit is een onbekend vers. Maar je zou toch even niet goed weten wat je zeggen moest. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat we naar de hemel gaan. Ja, maar dat staat er niet. Er staat niet dat je straks het eeuwige leven binnengaat. Er staat dat je het hebt. Of je zou kunnen zeggen, het betekent dat je vroeger dood was in de zonde en dat je nu levend gemaakt bent. Ja, maar wat is dan eeuwig leven dat we ontvangen hebben? Ja, het leven dat altijd doorgaat. Eeuwig bestaan. Maar zelfs de ongelovigen, denk ik, hebben eeuwig bestaan. En nogmaals, er staat niet dat we het eeuwige leven binnengaan dat je het nu hebt. Wat heb je dan? Wat heb je dan? Wat heb je ontvangen? Daarom zei die prediker, dit is een onbekend vers. En nogmaals, Johannes heeft het nooit over dat wat veel christenen als de essentie van het christelijk geloof zouden beschouwen. Namelijk vergeving, verlossing. Hoe belangrijk die dingen ook zijn. Anders komt er straks iemand naar me toe die zegt, dat is wel degelijk heel erg belangrijk. Jazeker. Daarom zei ik al, dat houden we erin. Vergeving, verlossing is heel belangrijk. Maar Johannes zegt, er is nog meer. En daar hebben we het vandaag over. Wat is dat dan? Moet je nagaan, hij spreekt hier met Nicodemus. En hij zegt tegen Nicodemus, in Johannes 3, in vers 10, ben jij de leraar van Israël en weet je deze dingen niet? Als ik jou de aardse dingen gezegd heb, daar gaan we het vanavond over hebben trouwens. Hè? Je kunt vanavond kiezen tussen boer zoekt vrouw of het koninkrijk gods. En het koninkrijk gods zou ik aanbevelen, want daarna kun je altijd nog boer zoekt vrouw bekijken. En het koninkrijk gods, dat is de aardse dingen. Maar dan zegt hier Jezus, wauw, als je de aardse dingen gezegd hebt, en je begrijpt er al niks van. Hoe zal het dan zijn als ik over de hemelse dingen ga praten? En als je dan goed kijkt in de versen die daarna komen, je denkt, wat zijn dat dan, die hemelse dingen? Dan denk ik dat dat eeuwige leven is. Ga ik je uitleggen. Ga ik je uitleggen. Johannes 17, daar hebben we ook over gelezen. Daar wordt al een tipje van de sluier opgelicht. Ik ben momenteel bezig met een serie avonden in Apeldoorn. Ik geloof 7 of 8 avonden alleen over Johannes 17. Die organisatoren die zeiden aanvankelijk, hele serie over 1 hoofdstuk. Ik zei, wacht maar af, je zal zien, ik heb tijd tekort. En de eerste avond ging het over die eerste paar versen die we nu ook gelezen hebben. En dan zegt de Heer Jezus, u hebt de zoon, uw zoon, dat was hij dus zelf, de macht gegeven over alle vlees. Over alle mensen. Alle mensen in deze zaal die zijn onder de macht van Christus gesteld. En hij gebruikt dat ten oordeel als je je niet aan hem overgeeft. Dat klinkt een beetje dreigend, maar het is wel de realiteit. Of hij gebruikt dat om jou het eeuwige leven te schenken. En dan zegt hij, alsof hij het nog aan de vader moet uitleggen, maar die weet dat natuurlijk al lang. Maar hij vertelt dat ook voor de discipelen die erbij staan. En hij zegt, dit is het eeuwige leven. Ga recht op je stoel zitten, luister, nu komt het. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Eeuwig leven is kennen. Nou, dan hebben jullie gehoord, Therese heeft één deel van mijn dogmatiek doorgeworsteld. Dat is heel wat, er zijn 12 delen, dus ze kan nog even vooruit voorlopig. En daar heeft ze ongetwijfeld enige kennis aan overgehouden. Dat is het soort kennis dat je leert in je studie, dat je leert op school. En dat is allemaal heel erg nuttig, maar daar gaat het hier niet zozeer over. Dit gaat over heel andersoortige kennis. Weet je wat de allereerste keer is dat het woord kennis in de Bijbel staat? Dat kun je niet zo goed meer zien in onze vertalingen, want dat is in Genesis 4 vers 1. Adam kende zijn vrouw. De Statenvertalingen zijn nog bekende zijn vrouw. En de moderne vertalingen zeggen had gemeenschap met zijn vrouw. Kennen in die zin is een relatie hebben. Intimiteit. Intimiteit. Dat vind je in het Nieuwe Testament ook zo. Jozef kende Maria niet zolang ze haar kind niet ter wereld had gebracht. En daar zeggen de moderne vertalingen helemaal terecht. Hij had geen gemeenschap met haar. Kennen in die zin is zoals je elkaar kent in het huwelijk. Zoals je elkaar kent als vrienden. Kennis in de zin van intimiteit. Mijn vrouw kent mij zoals geen mens op aarde mij kent. Dat is veel meer dan hoofdkennis. Dat leer je niet op school. Er is geen vak kennis van de persoon, Willem Ouweneel. Dat kun je nergens leren. Dat is geen cursus voor. Die kun je alleen krijgen, die kennis, in een intieme relatie. En dat is heel bijzonder. Eeuwig leven is God zo kennen zoals de Heer Jezus hem kende. Als er iemand was die hem kende, dan was hij dat. Want die God was zijn eigen vader. En Jezus Christus, die u gezonden hebt, zegt hij, wel nu, wie kende Jezus werkelijk? Dat was zijn eigen vader. Vader en de zoon. Vader en een zoon. Dat is ook een mooi voorbeeld van een heel close relatie. Vader en een zoon, een moeder en een dochter. Daar komt een ander niet tussen. Dat is zo eigen. En ook als je al lang op eigen benen staat, dan kan die relatie er nog steeds zo bestaan. Dat is heel bijzonder. Eeuwig leven betekent dat God van eeuwigheid ons niet alleen maar van onze zonden wil verlossen. Weet je, dat is eigenlijk heel negatief. De zonde is als een soort ziekte. En voor die ziekte ga je naar de dokter, dokter Jezus, en die geneest je. Nou, fijn, dan ben je genezen, dat is heel belangrijk, want anders ga je voor eeuwig verloren en nou word je voor eeuwig behouden. Dus dat is wel degelijk ontzettend belangrijk. Maar het is ook negatief, dat zei ik ook toen met dat EO-programma, toen die ander zei, het gaat om zonde en genade. Ik zeg, de helft is al geen evangelie. Zonde, dat is al een nare boodschap. En genade, alleen genade voor zondaren. Alleen genade met oog op de zonde. Ik zeg, wat is dat beperkt? Dus het gaat om heel wat meer dan dat. Het gaat er niet alleen maar om dat God een probleem van ons heeft opgelost. Het zondeprobleem. Het gaat om wat er achteraan komt. Het gaat erom dat hij een relatie met ons wilde. Dat is een mooie moderne uitdrukking, nietwaar? God wilde intimiteit met ons. Als ik zou vragen aan jullie, wie van jullie heeft de zekerheid dat hij voor eeuwig behouden is, zodat de Heer Jezus jullie zonde voor eeuwig heeft weggedaan, dan zouden een heleboel mensen hun hand spontaan opsteken. Als ik zou vragen, wie van jullie leeft er eigenlijk zo, nou, permanent klinkt zo dramatisch, zo omvangrijk, maar wie van jullie kent die intimiteit met God? Dan zou je veel aarzelender zijn om je hand op te steken. In de berijmde psalmen die sommigen van jullie nog wel van vroeger kennen, Daar werd het zo mooi gezongen op Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Die verborgen omgang, en we geven het eigenlijk die vertrouwelijke omgang met God. Die vertrouwelijkheid, dat is intimiteit. Dat is kennis. Dat is relatie. God zegt, ik wil een kwaal bij jullie wegnemen. Die kwaal heet zonde. Maar dan komt het. Dan wil ik met jullie in relatie treden. Er schiet me zomaar een hoofdstuk te binnen dat je vast niet zomaar paraat hebt. Ezechiël 16. Daar vertelt God van een meisje dat hij langs de kant van de weg vond. Ze was nog maar net geboren. En ze was met vele kwalen behept. Maar hij geneest die allemaal. Dus dat is fijn, dat meisje kan haar zweegs gaan. En zo is ze genezen van alle kwalen. Maar dan zegt de Heere God, nee, ik wil een band met jullie aangaan. Ik maakte van jullie een prachtige vrouw. En ik trad met jou in het huwelijk. Want die vrouw is Israël, is Jeruzalem. Daar gaat het morgenavond over. Doe een groet aan Jaap de Vreugd als die morgenavond komt. Zeg maar dat ik vast de vloer voor hem geëffend heb. Ezechiël zegt. Daarna gaat het ook over die ontrouw van die vrouw. Daar hebben we het nou niet over. Maar het gaat over hetzelfde. Kwalen wegnemen. Maar daarna zegt hij. Nu wil ik een relatie met die vrouw. Een huwelijksrelatie zelfs. En dat is met God ook met ons zegt. Hij zegt, oké, je hebt vergeven van zonde. Ga je nou over tot de orde van de dag? Ga je nou lekker je eigen ding doen en gewoon je eigen leven voortzetten? Gaat het zo makkelijk? Zo goedkoop? Je hoeft alleen maar te geloven en dan ga je verder je eigen ding doen verder? Nee. God zegt, ik wil... Nou, laat ik het zeggen met de woorden van 1 Petrus 3. Vers 18 geloof ik. De Heer Jezus is voor ons gestorven opdat hij ons tot God zou brengen. Aan het hart van God. Ik heb al die beide relaties genoemd die we in de Bijbel daarvoor hebben. Die we allemaal kennen. Vandaar dat het zo vertrouwd is. De huwelijksrelatie. Maar de andere is ook de relatie ouder-kind. Je bent als een kind in de armen van God gebracht. Dat is geweldig. Nou, als je dan kijkt naar 1 Johannes 1. Dan gaat hij in zijn brief nog een heel stap verder. Dan zegt hij, dat eeuwige leven, dat was bij de Vader en dat is in deze wereld gekomen. Ik moet je nog iets zeggen over dat woord eeuwig. En ook over dat woord leven trouwens. Eeuwig drukt niet alleen maar een lengte uit. Het gaat altijd maar door, dat leven. Mag ik even een duur woord gebruiken? Je moet dat woord niet alleen maar kwantitatief opvatten, maar ook kwalitatief. Nou, dat waren de laatste moeilijke woorden die ik vandaag gebruik. Het gaat om een kwaliteit, het gaat om het soort leven. En ook over het woord leven moet ik even iets zeggen. Bij leven kun je denken aan leven dat in je is. Plantaardig leven, dierlijk leven, in ons zit menselijk leven. Maar leven heeft ook nog een andere betekenis. Het leven in de stad. Het leven als buitenmens. Het leven op het platteland. Je kunt een hondenleven leiden. Je kunt ook een prinsenleven leiden. Dat is het leven dat je leidt. Het eeuwig leven is allebei. Het is leven dat ons geschonken is. Het is ook het soort bestaan dat je hebt. Wat is dat voor bestaan? Dat zou ik willen noemen hemels bestaan. Het komt namelijk uit de hemel. Het eeuwige leven dat daar in 1 Johannes 1 staat. Laten we het even zo zeggen. Dat is het leven van de hemel. Hoe moet je dat voorstellen? Ja, dat weet ik ook niet. Maar het is gekomen tot ons in de persoon van iemand die mens geworden is. Van de Heer Jezus Christus. Hij heeft dat leven als het ware uit de hemel mee hier naartoe genomen. Weet je wat een mooi beeld daarvoor is? Het beeld van de waterspin. Ik ben ook nog bioloog geweest in een ver verleden. Zo'n waterspin die heeft geen kieuwen, maar die heeft longen. En toch leeft hij in onder water. Hoe doet hij dat? Doordat hij leeft in een bubbel in een luchtbel, waar hij dus gewoon kan ademen. Af en toe moet die luchtbel weer ververst worden, dan gaat hij naar boven. Maar hij kan het heel lang uithouden daar beneden, want hij heeft die luchtbel om zich heen. Hij leeft in het water en tegelijkertijd wordt hij niet nat. Hij zit in die luchtbel. Je zou kunnen zeggen, dat is het christenleven. Dan leef je midden in de wereld en tegelijkertijd ook weer niet. Als het goed is, word je er niet nat van. Want je leeft in een luchtbel die uit de hemel is neergedaald. Het leven van de intimiteit met God. De verborgen omgang met de Heere God. Intimiteit betekent Dat je de hele dag door op elk willekeurig moment kunt delen met de Vader wat in je hart is. Dat kan aanbidding betekenen. Dan begin je mee als je 's morgens opstaat. Ik prijs u, Heer. En dan eindigt je mee als je naar bed gaat. En daartussendoor mag je het nog vele malen zeggen. Je mag hem bedanken. Je mag ook zeggen, Heer, ik zit met een enorm probleem. Wil ik even bij u neerleggen. Dat is intimiteit. Zoals je dat kent als mensen onder elkaar, zo kun je omgaan met de Heere God. En heel veel mensen kennen dat niet. Die zijn misschien wel gelovig, maar God is voor hen heel ver weg. Heel afstandelijk. Hij is meer een koning. Je gaat de troonzaal binnen en je legt je verzoekschrift aan de voet van de troon. En dan ga je achterwaarts de zaal weer uit, buigend als een knipmes. Dat is geen intimiteit. Je hebt wel relatie met de koning, maar niet van intimiteit. Intimiteit, dat is van zijn zoon die naast hem zit. Of van zijn vrouw. Intimiteit is die vertrouwelijkheid, die innerlijke omgang die je met God mag hebben. Dat is het leven van de hemel. Het is wel eens zo gezegd. Paulus behandelt vooral de vraag, hoe kom ik in de hemel? Johannes behandelt de vraag, hoe komt de hemel in ons? Dat is een diepe. Verderweg de meeste christenen hebben daar wel over nagedacht. Hoe kom ik in de hemel? Dan moet je in de Heer Jezus geloven. Als je in de Heer Jezus gelooft, ga je straks naar de hemel. Maar Johannes zegt, hoe krijgen we de hemel in ons? Hoe krijgen we hier in Loppersum en omgeving en heel veel mensen die hier allemaal leven met de hemel in zich? Die niet alleen maar bezig zijn met aardse dingen. Hoe hou ik mijn huis overeind bij de volgende aardbeving? Dat is heel belangrijk. En zo zijn er nog een heleboel andere praktische problemen waar je mee kan zitten. Maar die luchtbubbel waar je in leeft, dat is het leven van de hemel. De Heer Jezus hengt de hemelse leven laten neerdalen in zijn persoon en heeft het bij ons gebracht. Daarom heb ik ook 1 Johannes 5 vers 20 gelezen, want daarin staat, hij is het eeuwige leven. Hij is het in eigen persoon. Als er staat het eeuwige leven was bij de Vader, dat betekent gewoon Jezus was bij de Vader. De Zoon was bij de Vader van eeuwigheid af. Johannes 1 vers 18, de Zoon die in de schoot van de Vader was. Die is tot ons neergedaald in deze wereld. Om het zondeprobleem op te lossen, goed, oké, daar gaat Matthäus, Marcus en Lucas over. Maar met deze vraag, hoe krijg je de hemel in die mensen? Zodat ze heel andere mensen worden. Niet alleen maar mensen die met aardse dingen bezig zijn. Dat moet ook en dat mag ook. Er is helemaal niet, er is helemaal niks mis mee. Maar die de hemel in hun hart hebben. En die, als ze straks boven de hemel aankomen. Niet zullen zeggen als de koningin van Scheba. De helft is mij niet aangezegd. Nee. Als ze boven aankomen, dan zeggen ze, ja, dat is me allemaal helemaal vertrouwd. Want in de persoon van de Heer Jezus is dat leven van de hemel al neergedaald uit de hemel naar ons toe. En het is al in ons. En de essentie van de hemel, dat is omgang met de Vader en de Zoon. En dat kun je hier op aarde helemaal kennen. In zwakheid, want er zijn veel belemmeringen. Je bent met aardse dingen bezig. Soms zijn er zelfs zondige dingen. Dat zijn allemaal belemmeringen. Maar als je die even wegdenkt, klinkt misschien een beetje gek, is er in de hemel geen enkele verrassing. Want de hemel is niet een soort lui lekkerland waar allemaal leuke, interessante dingen zijn, daarvoor kan je beter een moslim worden. De beschrijving van het paradijs in de Koran en de literatuur daaromheen, die vertelt ons hoe geweldig het daar is. Maar over God wordt daar niet gesproken, of nauwelijks. Het is echt een heel aards paradijs, een soort lui lekkerland waar je het heerlijk naar je zin hebt. Maar in de Bijbel is het helemaal niet zo. Als je in de Bijbel, we zeggen we gaan naar de hemel, maar dat staat eigenlijk nergens in de Bijbel. Sorry, er staat in de Bijbel dat we met Christus zullen zijn. En de Heer Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis, je zult met mij in het paradijs zijn. Met mij. 2 Korinthe 5 zegt, we zullen bij de Heer zijn. Dus als je, ik weet maar 3 dingen van de hemel. We zullen bij Christus zijn, we zullen bij Jezus zijn en we zullen bij de Heer zijn. Verder weet ik niks. En de rest is allemaal fantasie. Wat zeg je? Hij bedoelt waarschijnlijk Abraham. Oh, sorry. Ja, maar je zei Mozes, maar toen zei ik, je bedoelt de schoot van Abraham. Maar maakt niet uit, maakt niet uit. De schoot van, ja, kijk, dat is het allerhoogste waar een Jood in het Oude Testament, want het is allemaal nog voor het kruis en de opstanding en de hemelvaart en de Pinksterdag. Het hoogste wat hij zich kon voorstellen, dat is aan de hemelse maaltijd te mogen aanzitten naast Abraham. Ereplaats, in de schoot van Abraham aanliggen. Maar als de Heer Jezus tegen die man aan het kruis spreekt, dan zegt hij niet schoot van Abraham. Dan heeft hij veel mooiere plek, die met mij in het paradijs zijn. Met de nadruk op met mij. Want zelfs in Lucas 16, bij het verhaal van die arme Lazarus, wordt niet gesproken over hoe heerlijk het in de hemel is. Er wordt niks verteld over die geweldige schoonheid. Maar dat is de essentie van de hemel. Ik had natuurlijk ook heel anders kunnen beginnen. Dat zal ik vanavond ook weer zo doen. Dat is het overeenkomst. Ik had ook kunnen zeggen wat we in onze liederen eigenlijk altijd uitdrukking hebben gebracht. Wat is de essentie van het christelijk geloof? Dat is niet zozeer wat Jezus voor ons gedaan heeft. Veel christenen weten niet meer dan dat. En dat is al heel wat als je dat mag weten, vergeleken met ongelovigen. Ze weten wat Jezus voor hen gedaan heeft. Maar ze weten eigenlijk niet zozeer wie Jezus is, terwijl hij dat nou juist met ons wil bekendmaken. Aan ons wil bekendmaken. Hij wil een relatie. Hij wil, het gaat om hemzelf. En niet alleen maar om wat hij voor ons doet. Daar gaat het vanavond over. Vanavond gaat het over een ander heel belangrijk thema. Misschien wel het meest belangrijke thema van de hele Bijbel. Even los van de persoon van God, van de Heer Jezus, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar daarnaast over het allerbelangrijkste. Zal ik het nou vertellen of zal ik het nou niet vertellen? Nee, ik doe het niet. Ik doe het niet. Het allerbelangrijkste thema in de hele Bijbel. Het heeft ook uiteindelijk weer daarmee te maken. Jezus is alles. Also, wat dat betreft is het beste antwoord hoor. Ik weet niet, jullie hebben nog een heel eind te gaan, van september tot juni. Maar ik heb dus nu al verklapt eigenlijk, voor al die preken die nog gaan komen, waar het om draait. Het draait om Jezus. Jezus is het eeuwige leven. Jezus is het leven van de hemel. Dat staat zo mooi bij de verheerlijking op de berg, weet je wel. Dan zien ze daar Mozes en Elia. En die spreken met de Heer Jezus over het lijden dat hij zal volbrengen. Zo staat het in Lucas 9 over de uitgang die hij in Jeruzalem zal volbrengen. Zijn lijden, sterven, zijn uitgaan uit deze wereld. En dan zegt Petrus, oh wat is dit mooi, wat is dit mooi. Laten we 3 tenten maken hier. Dat zijn geen tenten van canvas natuurlijk, want dat had je daarboven op die berg niet. Hij bedoelde 3 loofhutten. 3 loofhutten maken. Dan gaan we hier voor altijd blijven wonen. En dan ineens is net of het vloers wordt weggetrokken. Mozes en Elia verdwijnen. Alle heerlijkheid verdwijnt. En Jezus blijft over. En dan staat er zo mooi, ik geloof dat het in Matthäus 17 zo staat. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Dat is mooi, hè? Ik weet van iemand die was van zeer weinig woorden. Dus hij kwam thuis en zijn vrouw vroeg, en waar heeft de dominee over gepreekt? Hij zegt, het ging over Jezus. Ja, maar wat heeft hij over Jezus gezegd? Nou, gewoon, Jezus, dat is alles. Je kunt het heel kort houden. Maar dat is het eeuwige leven. Ik zou het tegen de jonge mensen willen zeggen. Het is ontzettend belangrijk dat je leert kennen in je leven wat Jezus voor jou gedaan heeft. Echt waar. Daar doe ik niks van af. Ik zeg dus niet dat is minder belangrijk of dat is... Nee. Het is ongelooflijk belangrijk als je mag weten wat die man zei in Johannes 9, die blindgeborene. Eén ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Maar als hij nou 10 jaar later nog steeds niet meer wist dan dat, dan is het wel een arme christen geweest, hoor. Dat zeg je erbij vertellen. Je hebt ook van die mensen die vertellen ons trots in 1 Korinthe 2. Ik wil niet weten dan Jezus en die gekruisigd. Ja, dat is voor beginnetjes heel leuk. En Johannes en Peter Paulus wou ook dat heel fundamentele evangelie brengen. Maar je mag gaan groeien in die dingen. Want hier Jezus zegt, het gaat er niet alleen maar om dat ik voor jou gestorven ben. Ik wil zo belangrijk in je leven worden dat je alles dingen voortaan met mij bespreekt. Alles? Ja. Ik wil gewoon dat wij zo samen gaan, zoals in een oud gedicht dat staat over Henoch, die wandelde met God. En ze wandelden maar. Het waren tenslotte helemaal bij de Waddenzee uitgekomen. Dat was een heel eind terug naar Loppersen. En toen zei de Heere God, nou, je bent al zo ver van huis heen nog, je kan net zo goed maar meteen bij me blijven wonen. Dus hij nam me maar mee. Want hij woont op Schiermonnikoog, de Heere God. Dat is het. Om even in het beeld te blijven dan, hè. Ze wandelden met God. Van Noach, wat staat er van Noach? Waarin verschilde hij nou van alle andere mensen op aarde? Dat vind je in Genesis 6. Zo kunnen ze het nou, hij had geloofd dat Jezus voor zijn zonde gestorven is. Nee, dat kon hij nog helemaal niet weten. Maar het was een zonde beleden, ja vast. En hij volbracht ook de geboden van God, voor zover hij die kende, ja vast. Maar er staat wel anders te staan. Hij wandelde met God. Ik probeer me dat in te denken, hij wandelde met God. Hij zei, hij was morgens wakker, Noach. En zijn vrouw zei, heb je lekker geslapen? Ja, ik heb heerlijk geslapen. Wat ga je nou doen? Ik ga wandelen met God. Echt waar? Hij betrok God in alles wat er was. Hij besprak alles en God kon met hem over alles praten. Dat is zo mooi. Weet je, wie is de eerste mens in de Bijbel die genoemd wordt een vriend van God? Abraham. Abraham. Hij wordt 3 keer in de Bijbel genoemd een vriend van God. Dat is mooi. Dat zou ik ook wel willen. En dat kan, want je kan wel zeggen, ik ben geen Abraham, ik ben geen Mozes. Mozes, daar staat het eigenlijk ook van, in meer indirecte zin. God sprak met hem zoals een man spreekt met zijn vriend. Exodus 32. Maar de Heer Jezus zegt, dat is voor ons allemaal. Hij zegt tegen zijn discipelen, ik heb jullie vrienden genoemd. Een vriend, een boezem, want we zeggen van een heleboel mensen, ja, het zijn vrienden, maar het zijn geen boezemvrienden. Een boezemvriend is met wie je alles kan delen. Wie van jullie heeft er, ik heb het nou niet over je eigen man of vrouw, wie heeft er een boezemvriend of een boezemvriendin? Laten we even zien. Dat is met wie je alles kan delen. Mijn boezemvriendin is mijn vrouw eigenlijk. Verder zou ik eigenlijk niet zo weten met wie ik zo vertrouwelijk ben als met haar. Maar je hebt een heleboel mensen die hebben het voorrecht dat ze ook een boezemvriend of een boezemvriendin hebben. God zegt, en wat betekent het nou? God zegt in Genesis 18, als hij Sodom en Gomorra wil gaan verwoesten, dan komt hij bij Abraham op bezoek. En dan zegt hij, bij zichzelf, dat is mooi dat dat in de Bijbel opgetekend staat, wat God bij zichzelf zegt. God zegt bij zichzelf, zou ik voor Abraham gaan verbergen wat ik ga doen? Abraham is mijn vriend. Ik heb geen geheimen voor hem. Dat vind ik zo ongelooflijk. God heeft geen geheimen voor mij. Ja, hij heeft een heleboel geheimen in zijn woord ontvouwd en dat mag ik bestuderen. Maar ik wil ook zo dicht bij hem zijn, dat als ik in Loppersum zou wonen, dan zou ik willen weten, wat zijn Gods plannen voor Loppersum? Wat zijn Gods plannen voor Oost-Groningen? En als je nog redelijk jong bent, wat is Gods plan voor mijn leven? Niet alleen maar wat ik allemaal mag gaan doen, maar wat voor mens mag ik worden? In relatie met hem, al wandelende met hem. Wat voor een mooie mens wil hij van me maken? Wandelen met God. Denk eens na over je gebeden. En heb ik het niet over de vaste gebeden die je hardop uitspreekt aan tafel of waar dan ook, 's morgens of 's avonds. Maar vooral die gebeden tussendoor. Waarin je alles wat er in je hart is, je zondige neigingen tot je mooiste en hoogste begeerten, allemaal met hem mag delen. En gewoon open en vrij. Ik ga je niet vragen je vinger op te steken. Want dit is wel een heel indringende vraag. Maar ik ga je wel vragen, denk eens over na. Ben jij zo'n mens die ik echt eerlijk kan zeggen, er is niets in mijn leven dat ik niet met God zou kunnen bespreken en ik doe het ook. Of met de Heer Jezus. Want ik wil wandelen met God. Of ik wil, zoals het staat van de Heer Jezus, ik heb u vrienden genoemd, ik wil een vriend van Jezus zijn. Het is makkelijk om te zingen, hè? Hoewel het is zo'n oud lied dat niemand het bekent. Welke vriend is onze Jezus? Maar dat is intussen zo afgesleten. Is die echt je vriend, zo vertrouwelijk dat je alles met hem deelt? En dan denk ik eraan, dat is de essentie van het christelijk geloof. Ik ben in relatie gebracht met de drie-ene God. De vader van de Heer Jezus, mijn vader geworden. En zijn zoon is mijn leven geworden. Door de kracht van de Heilige Geest. De essentie van het christelijk leven. Althans, één essentie. Vanavond een heel andere. Die toch alles er weer mee te maken heeft. De essentie van het christenleven is Jezus te mogen kennen. En Jezus te mogen liefhebben. Daar zou je wel over vragen of over na te denken. Jullie zijn evangelisch. Ik ook. Ik weet niet wat het betekent, maar dat geeft niet. Het betekent op een of andere manier dat we het evangelie hoog in de vaandel hebben staan. Maar evangelisch is vaak niet meer dan geloof je dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. Ik wil een christen zijn, maar die kunnen net zo goed gereformeerd zijn of katholiek. Ik wil een christen zijn die werkelijk kan zeggen, zoals Paulus het zegt, te leven is voor mij Christus. En het sterven is winst. Het leven is voor mij Christus. Zullen we daar samen om gaan vragen? We doen geen oproep, je hoeft niet naar voren te komen. Want in een goede gemeente hoort dan iedereen naar voren te komen. Dus je zult er stil blijven zitten dan het geval. En als je daar zit, dan vraag ik je niet meer. Want kijk, naar voren komen heeft een groot voordeel. Je moet op dat moment toch even een beslissing nemen. Maar ik weet van gemeenten waar ze het zo vaak vragen dat gewoon 2/3 onmiddellijk altijd naar voren schiet. Maar zomaar op je plek. Zou Jezus mij zijn vriend noemen? Als hij nou met anderen over mij heeft, zoals de Heer God dat doet, vol trots op Job. Heb je wel achtergeslagen op mijn knecht Job. Is niemand die zo goed is, zo vroom is, zo godvrezend, de wijkende van het kwaad. Zegt hij tegen de duivel, hij is trots op Job. Is de Heer Jezus trots op jou? Niet omdat je altijd zo braaf bent en omdat je nooit eens zondigt. Maar omdat hij ziet dat diep op de bodem van je hart een geweldig verlangen is om hem beter te leren kennen en om met hem op te trekken en om hem te dienen. Dat. Zodat hij tegen de vader zegt, die Berend Dertema daar uit Groningen, ik weet niet hoe je heet hoor, maar ik noem maar even wat me zo te binnen schiet. Dat is zo eentje. Daar ben ik blij, ben ik trots op. Ik heb een heel intieme relatie met hem. Hij vertelt me alles. Wat er in zijn hart is en wat er in zijn leven is. En ik kan ook heel veel aan hem kwijt. Hij staat zo voor open. Het is door de Heilige Geest zo'n intieme band. Ik kan ook heel veel aan hem kwijt. Maar als je nog niet zo ver bent, gaan we er samen voor bidden. En ik ben ook nog niet volmaakt. Als was ik al in de hemel. Maar dus ik ben nog steeds hier. Dus de Heere God heeft nog steeds aan mij te knutselen. En dat geldt voor ons allemaal. Dank u wel, Heer, dat u er bent. Dat u gekomen bent, niet alleen maar om de hemel voor ons te openen, maar de hemel als het ware in ons hart te laten neerdalen. Zodat we een stukje van de hemel in ons eigen hart hebben. Want wat is nou de hemel? Dat is de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en een eeuwige band, een gemeenschap, liefde, intimiteit, vertrouwelijkheid. Dank u wel dat u ons dat allemaal hebt willen openbaren. Dank u wel dat u met elke gelovige hier in deze zaal een vriendschappelijke band wilt. En ik bid u in het bijzonder voor die mensen met een laag zelfbeeld, die dat van zichzelf nauwelijks kunnen voorstellen. Die vast wel een hele serie mensen in deze gemeente zouden kunnen noemen, waarvan ze dat wel kunnen voorstellen. Dat zijn zulke geweldige christenen. Maar die dat van zichzelf niet zouden kunnen voorstellen. En ik bid speciaal voor hen. Dat ze gaan zien dat ze zo belangrijk waren, Heer Jezus, dat u voor die persoon in de wereld bent gekomen. De Zoon van God die mij heeft lief gehad, heel persoonlijk. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Geef dat ze dat zo mogen leren zien. En dat ze zo belangrijk voor u zijn, dat u een heel vertrouwelijke band met ze wilt. Waarin zij alles tegen u kunnen zeggen. Maar ook waarin u heel veel van uw eigen hart aan hen kwijt kunt. Heer, schenk ons die vriendschap, die intimiteit met u. Ik bid u voor elk mens, jong en oud. Jonge mensen die nadenken over hun toekomst hier op aarde en hoe dat verder gaat met hun leven. Die carrière willen maken en dat is allemaal prima, dat is allemaal gezond. Heer, maar laat ze bovenal carrière mogen maken in de omgang met u. Vooruit mogen komen, mogen leren wandelen met u. Aan uw hand. Heer, dank u wel. Dat u zulk geweldige plannen met ons allemaal hebt. Als we u mogen toebehoren, dan wilt u intimiteit met ons. Want het gaat om u, Heer Jezus. Het gaat om u. Het geloof gaat over een persoon. Niet alleen maar over mijn zonde, mijn bekering en mijn vergeving. Het gaat om u. Geef dat we dat heel, heel diep opnieuw mogen gewaar worden. In deze morgen. Ik leg het in uw hand. En ik loof en prijs u bij voorbaat. Voor wat u door uw geest wilt doen. In de harten van al diegenen in onze zaal. Dat u hun hart werkelijk voor u openstellen. Amen.